Welkom bij Surinaamse voorouders Peunde, de podcast van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. In dit tweede en laatste deel over Afrikaanse voorouders, aandacht voor een belangrijk deel van hun culturele erfenis, liedjes met een verhaal. Frank Ferdinand was onder andere muziekdocent en hij schreef het boek Toontaal, het ontstaan en de achtergrond van Surinaamse liedjes tussen 1650 en 1950. Straks een gesprek met hem. Maar we gaan eerst luisteren naar het familieverhaal van Christine Pleisner.
We waren toch onder de Nederlandse vlag geboren? Als je vader in nood is, dan ga je toch helpen? Ook al is het je stiefvader. Dit is een uitspraak uit Dagblad Trouw van 11 juli 2011 van William Frederik Watson, bij mij beter bekend als opa Watty. Hij gaf hiermee antwoord op de vraag waarom hij zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gemeld had bij de Nederlandse infanterie in Suriname. Opa Watty is de opa die fantastisch kon koken en nooit om verhalen verlegen zat. Hij was lief en zorgzaam voor zijn kleinkinderen. Als hij de deur uitging, zag hij er altijd uit als om door een ringetje te halen met zijn jasje, gleufhoed en opvallende, glimmend gepoetste schoenen. Wat verder opviel aan mijn opa, was dat hij je niet goed de hand kon schudden. Die arm was stijf. Daar, vertelde opa Watty, zat een granaatscherf in, die nooit verwijderd was. Opa Watty heeft namelijk in het leger gevochten, eerst in de Tweede Wereldoorlog en later in Korea. Hij is niet de enige Surinamer die dat gedaan heeft. Er zijn een paar honderd jonge Surinaamse mannen en vrouwen geweest die dit vrijwillig of vanwege de dienstplicht gedaan hebben. Deze geschiedenis is vrijwel onbekend en mijn opa heeft zich in zijn leven ingezet om erkenning te krijgen voor de Surinaamse militairen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog en Korea. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor de rol van Suriname bij deze twee wereldgebeurtenissen. Daarom vertel ik graag iets meer over mijn opa. Willy Watson werd geboren in 1923 in het district Barra. Zijn moeder overleed jong en zijn vader was niet echt in beeld. Na het overlijden van zijn moeder werd hij opgevoed door een tante. Het verhaal gaat dat hij op zijn 17e weggelopen is bij deze tante, omdat ze een keer goedkope patas voor hem had gekocht, voor een officiële gelegenheid. Mijn opa was toen blijkbaar al een heertje. De Tweede Wereldoorlog was net uitgebroken en er waren Amerikaanse militairen gelegerd op bijvoorbeeld vliegveld Sanderij. Zij hadden als taak om de Surinaamse bauxietmijnen te beschermen, die essentieel waren voor de bouw van gevechtsvliegtuigen. Mijn opa ging er aan de slag als waterboy, oftewel als mannetje van alles. Hij zag een leven als militair blijkbaar wel zitten en tekende voor uitzending naar Nederlands-Indië, waar de Nederlanders vochten tegen de Japanners. In 1944 is hij daadwerkelijk vertrokken met andere Surinaamse vrijwilligers. De militairen reisden eerst naar Australië voor een training en gedurende deze lange reis werd er volop geklaagd over het eten aan boord. Mijn opa nam toen de taak van hulpkok op zich en bleek hier talent voor te hebben. Toen Japan was verslagen, rolden de Nederlanders en daarmee ook de Surinaamse militairen zo de onafhankelijkheidsstrijd in van de Indonesiërs tegen het koloniale bewind van Nederland. Mijn opa vertelde daarover dat hij het niet zag zitten om tegen de Javanen te vechten. Hij en zijn Surinaamse makkers konden zich te goed identificeren met hun strijd tegen de Nederlandse overheersing. Hij verliet het leger in 1947. Via de website www.delver.nl heb ik inzicht gekregen in zijn leven in de jaren daarna. Op deze website kun je zoeken in onder andere Surinaamse kranten van de 17e tot en met de 21ste eeuw. Mijn opa probeerde, nadat hij afgezwaaid was, een burgerbestaan op te bouwen en trouwde in november van datzelfde jaar. In 1950 scheidde hij weer en in de tussentijd verwekte hij een kind bij een andere vrouw, namelijk mijn oma. Dit kind was mijn vader. In de krant De Surinamer van 30 juni 1951 zie ik dat hij op 27 juni van dat jaar opnieuw trouwde. In de krant De West van 27 juli van datzelfde jaar staat dat mijn pasgetrouwde opa zich opnieuw inscheepte. Dit keer gaat hij onder de vlag van de Verenigde Naties vechten tegen de communisten in Korea. Ik vind via Delver ook een ingezonden brief van opa Watty vanuit Korea. Ik lees er een stukje uit voor. Hierbij trachten wij, Surinamers van het Nederlands detachement Verenigde Naties, in contact te komen en te blijven met onze mensen thuis in ons geliefde Schanang. Wij zijn op het ogenblik ergens in Korea. Plaatsnamen zijn militair geheim. We ondergaan een zware training en binnen korte tijd zullen we klaar moeten staan om datgene te doen waarvoor wij Suriname hier vertegenwoordigen. Na de Koreaanse oorlog bleef opa Watty militair tot 1965. Hij krijgt in de tussentijd 4 kinderen met zijn tweede vrouw, waarvoor hij een strenge maar liefhebbende vader is. Na zijn militaire dienst had hij verschillende banen, onder andere bij Hotel Torarica. Ook reisde hij weer de wereld over als kok bij de Surinaamse scheepvaartmaatschappij. Hij heeft aan mij wel eens toegegeven dat het gezegde in elk stadje een schatje wel van toepassing was op hem. Nadat zijn tweede huwelijk op de klippen is gelopen, vertrok opa Watty naar Nederland. Het hoogtepunt van zijn loopbaan was voor hem werken in de keuken van een internaat voor Surinaamse jongeren in De Bilt. Hij nam ongevraagd de rol van mentor op zich voor veel van deze jongens die een plek probeerden te krijgen in de Nederlandse samenleving. Voor hetgeen hij betekend heeft in het internaat, heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. Daarnaast zette hij zich tot het einde van zijn leven in voor de Surinaamse oorlogsveteranen via de Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname. Ik weet nog goed dat mijn opa elk jaar op 4 mei naar de dodenherdenking op de Dam ging. In 2011 stierf hij. In de ogen van zijn kleindochter, ik dus, heeft hij een avontuurlijk, maar ook heel dienstbaar leven gehad.
Meneer Frank Ferdinand, we zitten hier bij u thuis. Hartelijk bedankt voor uw gastvrijheid. U heeft een boek geschreven over Surinaamse liedjes. Waarom wilde u dit onderzoek doen en dit boek uitgeven?
Als kind beleefde ik mezelf al zeer muzikaal. En ik nam alles op wat men zong. En ik denk dat er nog meer mensen dat hadden. Dat ze dan die liedjes heel mooi vonden, maar dat ze niet durfden nazingen. En zouden ze een keer durven, dan zouden ze misschien toch nog kritiek horen. Van nou, je kan beter geen Surinaams zingen. Het is meer voor het gewone volk. En dat vond ik echt jammer. Dus wat deed ik? Ik schreef dan die liedjes op. En toen ik bij het onderwijs was, en zeker toen ik in Nederland kwam, toen dacht ik, nou, nu kan niemand me weer wat maken. Maar ook bij het onderwijs in Mungo zong ik wel eens een Surinaams liedje. Maar toen dacht ik, ik ga helemaal los. Dus ik ging echt Surinaamse liedjes zingen en zo. En toen zag ik dat de leerlingen het zo mooi vonden, zo fantastisch vonden. En ze vertelden het thuis. En er was zelfs nog een jongen die thuis problemen had, maar die moeder kwam me bedanken voor het feit dat ik die Surinaamse liedjes zong. En die jongen was zo veranderd. Hij zong ze thuis, mijn zoon die zingt en zo. Dus toen zag ik de waarde van die liedjes in. Dus vandaar dat ik dan, en ik had ze, dus ik ben het boek gaan schrijven, mijn interesse. Die kon ik toen botvieren.
U heeft een onderwijskundige achtergrond.
Ja.
U komt uit Suriname.
Ja.
Hoe is dat allemaal samengekomen, samen met muziek en toen bij de liedjes?
Nou, ik heb altijd gezongen met de kinderen, met de leerlingen. Zonder dat ik speciaal muziekleraar was in Suriname. In Nederland ook. En op een gegeven moment was er een advertentie van, ze zochten een muziekleraar in Hendrik Ido Ambacht. Nou, toen heb ik daar gesolliciteerd, toen ben ik aangenomen. Toen heb ik jarenlang als muziekleraar lesgegeven. En naast andere vakken, natuurkunde, scheikunde, maatschappijleer en ga zo maar door, aardrijkskunde, een heleboel vakken heb ik gegeven. Maar naar de hand kwam ik in Nunspeet te werken, als ik een paar dingen oversla. Toen haalde ik mijn bevoegdheid MOB onderwijskunde, pedagogiek. En, oh ja, nee, daarvoor al, zei de baas van de school, de rector, die zei, ik vind het zo leuk wat u doet in de klas, ik ga de bevoegdheid aanvragen voor u. Ik zei, nee joh, dat hoeft niet, dat kan ze ook. Nee, zegt hij, ik ga het aanvragen, want er is iets dat je bevoegd verklaard kan worden. Nou, toen heeft hij gezegd, doe maar, kijk maar. En toen kwam een hele commissie op school. Toen werd ik aan de tand gevoeld. En toen kwamen ze muzieklessen volgen. En toen zeiden ze, nou, u krijgt een diploma muzikale vorming voor het voortzetonderwijs, maar op 40 instellingen muziek geven. Dus zo kwam ik dan muziekleraar te zijn. En mijn afstudiescriptie ging over de attitude van de jeugd ten aanzien van klassieke muziek. En dat was mijn eerste scriptie muziek. Nou, ik zei het verkeerd, wat mijn tweede scriptie. Voor MOA had ik al een scriptie over muziek, maar daar ging het over muzikaliteit. Dus zo ben ik op het pad van de muziek gekomen. Dus eerst experimenteren met de kinderen en naderhand die werkstukken, die scripties maken en solliciteren. En toen zat ik helemaal in de muziekwereld.
Komt u uit een muzikale familie?
Ik kom uit een zeer muzikale familie. Mijn moeder was muzikaal, zeer muzikaal. Ik kan nog zo 20 liedjes zingen die zij zong. Maar het waren godsdienstige liedjes en die hadden heel veel coupletten.
Ze zong meer.
Die zong heel veel. En dan mijn oudste zus Wonnie, die was ook muzikaal. Die Weilen Wonnie, die was muzikaal. En Loes, die leeft ook niet meer. Maar als ze dan de afwas stonden te doen, dan gingen ze echt zingen. Gingen ze kanons zingen. Thuis bij ons was er heel veel muziek.
Heerlijk.
Heel veel muziek. En tijdens de Tweede Wereldoorlog had je de Andrews Sisters. En had je ook allemaal van die muzici, die zangers. En dat was echt wel fantastisch. Ik weet nog al die liedjes van toen.
Maar u zong dus ook mee?
We zongen ze thuis wel.
Oh, gezamenlijk.
Nou, niet altijd. Nee. Ja. Mijn zussen zongen met elkaar, maar ik was een jongen. Dus ja, het was toch wel even moeilijk om met die meiden samen te zingen. Dus ik ging een beetje raar doen, zo tussendoor soms. Hè. Als ze zongen voor tingelingeling van de klokken van Haarlem. Dan zei je tingelingeling, zat ik ze een beetje plagen. En dan zei ze GNNVB, ze noemde mijn boepie. Geen notitie nemen van boepie, laat maar, enzovoort. Maar we zongen heel veel thuis en mijn broer, mijn oudste broer, die ook niet meer leeft, die zong ook heel veel van die Amerikaanse liedjes.
Maar hoe ging dat dan? Moesten jullie in een kring zitten en werden dan voorgezongen?
Nee. Iedereen zong wanneer het hem uitkwam. Mijn moeder zong als het er uitkwam. En toen ik heel klein was, heb ik heel veel gezongen bij mijn vader op school. En die liedjes kan ik me ook nog herinneren die hij met mij zong. En dat was echt wel heel, heel, dat was gewoon fantastisch.
En uw ouders, zongen die ook samen?
Nou, mijn vader die zong, die kwam oorspronkelijk uit Guyana. En die leerde mij dan die Engelse liedjes. En mijn moeder zong Nederlandse liedjes. Gewoon, want die heeft op school van de Evangelische Broedergemeente gezeten. Dus daar heeft ze, die liedjes zong ze dan. Maar bij elkaar vang je zoveel muziek op. Dat was echt wel heel mooi. Het was echt genieten.
Voor u was het vanzelfsprekend?
Was het genieten. Dat was nou een cadeautje. Dat kreeg je van alle kanten. Dat was wel heel mooi. En dat sla je op. Al ga je het niet direct nazingen. Je slaat het op. En dan soms na jaren zei je van, oh, dat liedje was zo. Dan zing je het helemaal voluit terwijl je het nooit eerder gezongen hebt. Of soms mis je een regeltje of een woord. Maar ik kom uit een omgeving waar heel veel gemusiceerd is. En toen we studeerden, toen had je van die bijlegvuiven. Dus dan, dat zou je wat zeggen ook. Dan bracht iedereen, toen was het 5 gulden, nu zal het wel iets meer zijn. En dan had iedereen collega's, vrienden die elkaar kenden of niet kenden. Nou, oh ja, ik doe ook mee. En dan kwamen ze, daar hadden we een avond afgesproken, meestal zaterdagavond. En dan had een amplifier, zo'n versterker. En dan de andere namen platen mee. En voordat je het wist, had je dan een feest tot diep in de nacht. En dan werd dat geld werd bij eentje samengebracht. En dan werd dat gebruikt om de drank te kopen en eten en weet ik wat allemaal. En mijn ouders dan, mijn vader, mijn moeder, die deed ook mee. Niet dat ze meedanste. enkele keer ging een collega dan even met mevrouw dansen. En dat was dan wel heel, heel netjes, heel leuk. Dat het wel eens gebeurde, heel even. Maar ze vond het gewoon leuk om erbij te zijn. En dan werd gedanst bij het leven, hoor. Nou, ja.
Ja, dus de basis van dit boek is eigenlijk al van jongs af aan gelegd.
De basis is van jongs af aan gelegd. Ik kwam bij het onderwijs, ik gaf dus andere vakken. Maar die muziek gaf ik echt zo erbij.
En u bent daarmee doorgegaan, maar ik hoor dat u heel veel heeft onderwezen over klassieke muziek.
Ja.
Maar ja. U bent al die tijd ook nog bezig geweest met die, ja, Surinaamse.
Ja.
Als u kijkt naar uw belangstelling, waar, ja, gaat die precies naar uit? Als we het hebben over
mijn belangstelling gaat uit naar de klassieke muziek in de eerste plaats. Want dat is gewoon een stuk van mijn leven, klassieke muziek. Ik ben echt veel met klassieke muziek bezig.
Ik vind het een hele mooie combinatie. En dat klassieke en ook dat Surinaamse.
Ja.
Op het eerste oog lijkt het, ik wil niet zeggen onverenigbaar, maar ja, dat zoek je eigenlijk niet bij elkaar.
Nee, maar het is toch wel in het verlengde van elkaar, in het algemeen. Want veel klassieke componisten hebben die volksliedjes gebruikt. Monsieur Brahms heeft volksliedjes gebruikt. Kijk, dat liedje van Goedenavond, Goednacht, mit Reuslein bedacht. Nou, dat is echt een volksmelodietje. Mozart heeft ook die variaties geschreven op A vous dire, je maman, ce qui cause mon tourment. Altijd is Kozjakje ziek. Het was ook een volksmelodietje. Dus een heleboel hebben die volksmuziek gebruikt om. Ja, niet altijd hoor, maar ik bedoel, dat hebben ze ook gedaan. Dus het kan toch wat met elkaar te maken hebben. En Bach, als je soms muziek van Bach hoort, dan denk je, nou, dat lijkt net disco. We hebben zo'n soort van elkaar. Maar als ik denk aan Go To Bar, Pingelingen, Pangelingen, dan denk ik dat ze wat dat betreft toch weer een beetje uit elkaar liggen bij deze muziek. Dus maar bepaalde liedjes, die zijn wel gebruikt voor klassieke muziek.
Als we kijken naar uw boek, hè, de Surinaamse liedjes, 1650 tot 1950, daar is een groot deel Afro-Surinaams van oorsprong.
Ja.
En hoe is dat eigenlijk gekomen?
In dat boek?
Ja, nou, in die liedjes.
In die liedjes. Ja. Nou, muziek is een vorm van expressie. Ik denk dat de slaafgemaakten hier echt een behoorlijk aandeel in hadden. Want Afrikanen, die hebben voornamelijk ritme, dat vinden ze geweldig. Ritme. En men zegt ook, lees je in muziekboeken, im Anfang war der Rhythmus. De Afrikanen zijn heel goed in ritmiek. En die slaan op verschillende trommels. Ze hebben allemaal een naam, noemen ze dan polyritmiek. Dus de een slaat iets en de ander slaat er wat tegenin enzovoort. En dat maakt het zo mooi, de polyritmiek. Dat gingen ze Suriname ook doen. Maar de slavenhouders, die waren daar niet van gecharmeerd. Die zeiden, nou, dat is gewoon geluidshinder. Dan moet je nagaan, dat is ook onderdeel van mensen klein krijgen. Wat jij doet is geen muziek, joh. Je bent geen mens, joh. Een beetje geluidshinder. Handfluiting, hè, als je dat muziek noemt. We willen het niet meer. Toen werd dat verboden. En toen gingen ze verder van de stad, steeds verder gingen ze die feestjes houden. Uiteindelijk kwamen ze soms aan de rand van het bos. En dan zongen ze die liedjes, maar waren ze ver van de stad. En daar hebben de slavenhouders ook aan meegewerkt. Want als ik je in je sop laat gaar koken, dan denk je misschien van, nou, lekker dit sopje. Ik kook lekker gaar, ik ga lekker met mijn muziek door. Dus toen gingen ze dat echt bewust houden, die muziek, dat is onze enige houvast, hè, die muziek. En dus daar hebben ze echt heel veel mee gedaan. En soms hadden ze dan van die feestjes, nodigden ze de slavenhouders uit. En die zaten erbij, maar dan zongen ze dingen. Die slavenhouders konden niet snappen, dat Surinaams. En dan zongen ze over, ja, ik word echt klein gehouden en ik verdien zo weinig enzovoort. Dus dan hadden ze kritiek op de meesters en zo. Maar die muziek hebben ze als een soort geuze ding gehouden. Je hebt een geuze naam, zo is die muziek ook een geuze bezigheid. Wij houden het juist omdat ze willen dat we het laten zitten, dat we het niet doen. Dus dat heeft er toe bijgedragen. En een mens moet wat hebben als men tegen mij zou zeggen, je mag nooit meer musiceren. Nou, ik zou het wel stiekem doen, want die neiging hadden ze ook al om het te behouden. Dus daar zijn ze mee doorgegaan. Maar je had een bepaalde groep die zich ging ontwikkelen. Die ging onderwijs volgen enzovoort. En die kreeg dan de Nederlandse cultuur. Vanaf 1850 ongeveer is het Nederlandse onderwijssysteem ingevoerd. Maar die mensen met weinig geld, die hadden geen keus. Die moesten blijven ronddraaien, rondcirkelen in die muziek. En lekker ritmes slaan en dansen en zo. Dus die hebben dat ook moeten behouden. Maar de mensen die gingen studeren, die konden het van zich afleggen. Echt zo, want die leerden over klassieke muziek, die leerden andere dingen. En die wilden dat oude leventje wilden ze echt niet meer leven. Dus waren ze dan modern en dan zongen ze geen Surinaams. Dat mocht je dan niet meer doen.
Kunt u dan stellen dat de mensen die het minder getroffen hadden, dat die ervoor hebben gezorgd dat heel veel bewaard is gebleven?
Zonder meer. Ze hebben gezorgd dat een heleboel bewaard gebleven is. En dat, wat over die oddos, die spreekwoorden. Sommige oddos worden ook gezongen. Ik zal eentje van je zingen.
Graag.
Tansranga Mickey Krabunab Ede. Tansranga, even wachten. Blijf zo lang schrangen. Blijf even wachten. En als je dat doet, dan loop je soms een voordeeltje mis. Dus de krab heeft geen kop, want hij heeft te lang gewacht toen die koppen werden uitgedeeld. Daar gaat het liedje over. Tansranga Mickey Krabunab Ede. Adra. En nog een moro. Dan schrangen met die krabbel naar binnen. Adra, adra, en nog een moro. En zo gaat het verder. Want dat is juist het. Want je had laatst gevraagd, wil je liedjes uit die slaventijd weer?
Ja, daar was ik heel benieuwd naar.
Dit is eentje. Okay. Dat is een van die odders. En alleen het feit dat er dat ene regeltje is, dat zegt al genoeg. Want die slaafgemaakten, die gingen geen hele gedichten en met zoveel stroven en gepaard rijm of ongepaard, weet ik wel. Nee, ze waren praktisch. Ze komen uit West-Afrika. In West-Afrika was de muziek ook praktisch. Ze zongen als ze kritiek hadden, als ze wat wilden vertellen. Dan gingen ze zingen. Hè? En dus het was no nonsense. Zo'n oddo, daar zit meer aan vast. Een oddo werd vaak gebruikt voor in de communicatie met soortgenoten.
Het is een spreekwoord,
ja,
toch? Een
ja, een oddo is een spreekwoord, ja.
Codetaal.
Een soort codetaal, ja. Dus de muziek en de oddos, daar zaten heel veel codes in. En een oddo, dat is, kijk, die oddos werden gebruikt ook op de markt, toen ik nog in Suriname was. Daar zaten die vrouwen soms gewoon in oddos met elkaar te communiceren. Ze zei een ja, maar, en dan gebruikte ze een order. En dan wachtte die ander, die zei wat, en weer een order terug. Maar zo met een soort geheimtaal, dat hadden sommige vrouwen nog. Maar nu is dat echt, alleen een paar volhouders, die houden het nog vol uiteraard, daarom zijn het volhouders. Maar die orders, die is geen lang leven meer beschoren. De mensen die zijn niet zo op spreekwoorden meer. En hier heb je dat ook. We gebruiken in Nederland ook weinig spreekwoorden.
Denkt u dat het met de Surinaamse liedjes ook zo zal lopen?
Nee. Ik denk dat er zoveel pit en zoveel geest in die mensen zit. En je kijkt, ik heb laatst op internet gekeken. Dan zie je van die wint die muziek. En dan zie je de overtuiging waarmee die mensen die muziek maken, dat je denkt van nou, het zit er zo diep in, het is zo hun zo eigen, dat je denkt nou, het zal nog wel een poosje blijven.
Ja, u heeft het boek, heeft u een periode natuurlijk belicht. Dat is van 1650 tot 1950.
Ja.
Waarom heeft u voor die periode gekozen?
Omdat de leeftijd van Suriname aangeeft. En ik wilde niet verder dan 1950. En dan zou bij die recente liedjes komen. En een heleboel vind ik niks aan. Ik wilde sprekende liedjes. Liedjes die spreken, die iets vertellen. Waar je iets, een stuk geschiedenis aan kan ontlenen. Dan heb ik dan het sprekende liedjes genoemd. Ik wilde mensen laten zien, meer laten weten over de liedjes. Laten zien wat ze zingen. En welke connectie dat heeft met de geschiedenis.
Hoe heeft u het eigenlijk getoetst? Want als kind heeft u dat meegekregen van uw moeder en van uw vader.
Ja.
Hoe wist u dat het echt, dat de woorden klopten, de melodie klopte?
Ja, en dat is, ja. Nou, die vraag heb ik al gehad. En je hebt mensen gehad die zeiden al, ja, dat, zo is het liedje niet. 1 of 2 liedjes, zo is het niet. Want ik heb namelijk de oorspronkelijke liedjes geschreven. Dus zoals het oorspronkelijke. Ja, je kan het nooit 100% weten, want je hebt niet in 1715 ook toevallig geleefd. Ja, maar ik heb het zo oorspronkelijk mogelijk gedaan. En dan zeiden ze, ja, maar niemand zingt het zo. Het is, ik heb een plaat gehoord, het is heel anders. Dan denk ik, ja, maar ik wil het zo niet hebben. Hè? Bijvoorbeeld het liedje van, even kijken. Nou ja, er zijn van die liedjes. Nee, ik kan niet over mijn hart verkrijgen. Ik doe gewoon wat ik in mijn jeugd geleerd heb. En dat heb ik ook in het boek gezegd. De liedjes zoals ze toen klonken. En andere mensen zijn dan weer heel dankbaar. Die zeiden, nou goed dat je dat zo gedaan hebt. Hè? Want je kan niet met alle winden meewaaien. Want op dit moment worden ze weer anders gezongen. Soms gaat men het ritme ook veranderen. Maar ik heb het zo origineel mogelijk gehouden. En dat, ik weet dat het heel erg origineel is voor die tijd. Omdat ik altijd luisterde. We hadden ook een ninne. En die zong die liedjes ook. En die ninne was ook alweer 1700 jaar oud. Ook heel oude vrouw. En die zong echt.
Een ninne is een verzorgster. Een oppas. Ja. Dat zingen, hè? Ook van die Afro-Surinamers. Ja. U zei dat u het idee heeft als u zo naar de liedjes van nu kijkt. Bijvoorbeeld in de Winti-traditie. Dat het echt vanuit hun binnenste komt.
Ja.
Kan het er ook mee te maken hebben dat heel veel is afgepakt in de loop der tijden. En dat dit een van de weinige zaken is, de cultuur.
Ze slaan de spijker op de kop. Want ze mochten, Winti was vanzelf iets, dat was goddeloos, dan mochten ze niet dansen. Die liedjes mochten ze niet zingen. En ze mochten zingen, ze hadden van die bijeenkomsten, noemden ze bailaren. Van bailar is dansen in Spaans en Portugees. Bailaren. En dan ging ze, had ik al gezegd, ging ze steeds verder, want ze bleef maar die liedjes verder zingen. En het gaf hun houvast. En door ze te verbieden heeft men het meer bevestigd van dat zijn jullie liedjes. En die mensen, dit pak je mij niet af. Want het is makkelijk als je een Nederlander niet bij is of een slavenhouder om je liedje lekker te zingen of een beetje te dansen. Kon je zelf blijven. Dat was eigenlijk het enige wat ze voor zichzelf hadden. Want die Nederlandse cultuur hadden ze niet. Mochten ze ook niet hebben. Ze mochten niet lezen. Ze mochten niet schrijven. En owee als een blanke ze had leren lezen. Want ze moesten dom blijven. Ze mochten geen schoenen aantrekken. Ze moesten zich maar matig kleden. Dat was gewoon, waren gewoon de opdrachten. En daar moesten ze zich aan houden. Maar heeft ze alles proberen te ontnemen. Dat kan ik me voorstellen. Als je dan 1 ding hebt. Iets wat heel mooi is. Wat in jouw traditie past. Dat je denkt, nou dit wil ik niet kwijt. En dit wil ik houden. Maar heeft ze erin bevestigd helemaal. En ook die Winti-godsdienst. Winti was in Suriname verboden. Tot misschien een jaar of 20, 25 geleden. Weet niet precies. Maar niet zo lang geleden is het weer normaal gevonden dat men zei, ja, je mag je Winti doen. Is weer toegestaan. Maar Winti was verboden door de, zeg maar, de witte, ik weet het, zwart, wist ik het, zo moeilijk om te zeggen. Maar goed, tegenwoordig mag je dat zeggen. De slavenhouders, hè, die hadden het verboden. Ja, en dat, zoals ik al zei, was het enige wat ze hadden.
Is er een nummer waarvan u denkt van, oké, als je Afrikaanse wortels hebt, ergens in je familielijn, zou je dit wel moeten weten als lied?
Ja, er zijn er zoveel. Vorig jaar ben ik naar Suriname geweest met mijn zoon. Frederiksdorp zijn we geweest. En daar heb je zo die ene.
Die Bonnie Trail.
Bonnie Trail, ja. De Bonnie Trail. Trail, ja, dat is waar. En daar zijn we geweest. En toen hoorde je dan een muziekje. En toen zei ik, hey, had ik ook in mijn boek. Want ik ben nu bezig met toontal 2. Hè? Had ik ook in mijn boek kunnen doen. Het is een lied uit de slavernij, want dat hoor ik aan dat ene regeltje. Het is een belangrijk regeltje. Het is een smachten naar een beter leven. Het komt uit de slavernij. En die vrouw zong van Pumia katibo, jani gavante. Pumia katibo, jani gavante.
Is dat de versie van die mevrouw of de versie van u? Nu?
De versie van die mevrouw, ja.
En dat
ja.
heeft u onthouden?
Dat heb ik onthouden, ja.
Oh, dat is wel knap.
Ja, maar het is ook niet ver. Maar dat, het heeft zo indruk op. Ik zie zo'n oude vrouw in slavernij. Haal me uit de slavernij. Breng me ergens. Maak me helemaal geen beat uit. Waar je me naartoe hebt, breng me ergens heen. Chami gonna one place. One place. Het heeft indruk op me gemaakt. Juist zo'n liedje. Dan denk je, ja, het doet me net zoveel als een liedje uit het Westen. Dit liedje is niet uit de slavernij. Di su na a di va mama, na a di fo mama. Amo su sa di de pici, di no a di mama. Mama me ga dona di se, mama sa mo he. Diamanti e gold no kanje. Wie een moeder heeft, het hart van een moeder kent, die moet wel meelijden hebben met kinderen die geen moeder hebben.
Ik ken dit nummer in een andere versie, zou dat kunnen kloppen?
Nee, ik ken het niet. En mama is God naast ons, maar ja, dat is mooi, God is groter, is over. Diamanten, zelfs goud, kunnen niet op een moeder lijken. Komt dit uit de slavernij? Je hoort dat het niet uit de slavernij komt. Hè? Of het kan heel toevallig dat een Nederlander of dat toen gemaakt heeft. Maar dit heeft de kenmerken van is na de slavernij. Maar die korte liedjes. Bijvoorbeeld dat liedje van Koffie Lippie naar Boom. Koffie is rijp aan de boom. Die kinderen moesten koffie plukken. Dan moesten ze een tobbe vol maken. En als dat niet gelukt was tegen de avond, dan werden ze zo ontzettend afgeranseld. En dan zingt een kind, mama, ma, pa, pa, pa. Koffie lepi na bon adamio, pa, 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 adamio. Dus moeder, vader, koffie is rijk. Oh dear me, adamio. Tobono furu basha vipi mi pa. De tobbe, de tijl, is niet vol. Basha, de baas, die wipi, zweep, die slaat me, want het is niet voor. En dan roept het kind die vader aan en die moeder. Nou, en dat is eigenlijk een beetje ontroerend. Ma, 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 pa, 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 koffie leef je naar bon, adamio, pa, 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 adamio. Toch wonderful, basha, wipi, pa, 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 adamio.
Kunt u dat beschrijven, hoe een treurige tekst op zo'n vrolijke melodie?
Ja, ik maak het vrolijk, maar als je het zonder begeleid. Ma, 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 pa, 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 koffie lepina bon adamio, pa, 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 adamio. Dus dan is dat een beetje minder.
Probeer het een beetje draaglijk te maken.
Ja, ja, dat heb ik nodig.
Dus dat is de achtergrond van die zo'n melodie op zo'n tekst. Dat u het een beetje vrolijker probeert te maken.
Kijk, die mensen die toen zongen, die zongen er niet met begeleiding. Dus als zo'n kind roept, ma, 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 pa, 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 dan is dat een klaagzang. Koffie lepi na bon, adamio, pa, 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 oh dear me, adamio. Dat gaat ook weer omlaag, hè. Tobono food, tobbe is niet voor, Adami opa, odemi pa, papa. En die pa die wordt steeds geroepen. Dus dat is aan het teken van die aanhankelijk en afhankelijkheid. Zo van, misschien kan je wat voor me doen. Adami odemi en zo. Ik heb misschien vrolijk gezongen mezelf een beetje op de, hoe noem je dat, kalefaten. Maar ik vind het een beetje een zielig lied.
Ja. Ja. Achter elk nummer schuilt eigenlijk wel een heel verhaal. Dat kunt u goed uitleggen. In uw tweede boek, u zegt dat ja. u bezig ja. bent met toontaal 2. Ja. Gaat u ja. daar dieper op in?
Daar ga ik ook, geef ik ook uitleg ja. van, ja.
Oké.
Okay. Ja, het schiet op, maar het schiet niet op. Het schiet op in die zin dat ik echt lekker bezig kan zijn. Maar hoe enthousiaster je bent, hoe meer je dingen je ziet van dat wil ik ook doen. Nee, dat ga ik overdoen, dat ga ik anders doen, dat ga ik enzovoort. Het is heel veel werk. Heel veel werk. Maar ik schiet lekker op. Ik heb ja, heel andere liedjes dan. Heel leuke liedjes.
Nou, heel veel succes met uw project. U blijft dus bezig. En hartelijk bedankt.
Met de uitleg van Frank Ferdinand over de achtergrond van Surinaamse liedjes sluiten we dit deel over Afrikaanse voorouders af. Voor het eerste deel gaat u naar aflevering 4 van deze podcastserie. Wilt u meer weten over de Stichting voor Surinaamse Genealogie? Bezoek dan onze website surinaamsegenealogie.nl.